Gemeente, ik herinner u er nog aan dat er na de dienst stemming zal plaatsvinden uit het door de kerkraad gestelde tweetal voor ouderling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 1. Psalm 1, vers 1. De schriftlezing vanavond is uit de psalmen, psalm 144. Psalm 144. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van psalm 144. Zo wordt in het land de handel ruim gedreven. 144, vers 6 na de schriftlezing. Een psalm van David. Gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog, mijn goede tierenheid en mijn burg, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild en op wie ik mij betrouw, die mijn volk aan mij onderwerpt. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent, en het kind des mensen dat gij het acht? De mens is ter ijdelheid gelijk, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Neig uw hemelen, Heere, en daal neder, raak de bergen aan dat zij roken. Bliksem, bliksem, en verstrooi hen, zend uw pijlen uit en verdoe hen. Steek uw handen van de hoogte uit, ontzet mij en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden. Welker mond leugens spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. O God, ik zal u een nieuw lied zingen. Met de luit en het tiensnarig instrument zal ik u psalm zingen. Gij die de koningen overwinning geeft, die zijn knecht David ontzet van het boze zwaard. Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugens spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd, Onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis, dat onze winkelen vol zijnde de ene voorraad na de andere uitgeven, dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden, op onze hoeven vermenigvuldigen, dat onze ossen wel geladen zijn, dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten. Welgelukzalig is het volk, dien het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk, wiens God de Heere is. Onze tekst voor de prediking van vanavond is het laatste vers van de gelezen psalm, psalm 144 en daarvan het 15e vers. Welgelukzalig is het volk dien het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. We willen over de bediening van het woord des Heeren Gods onmisbare zegen vragen. Heren, opnieuw op deze dag zijn wij samengekomen om uw goddelijk woord te beluisteren en om door uw woord onderwezen en onderricht te worden in datgene wat gij zelf in uw woord het ware danken en het ware bidden wilt laten wezen. Gij hebt in uw woord gesproken over dat danken. Gij hebt in uw woord gesproken over het bidden. En heren, dat zijn twee dingen, twee heilige verrichtingen die we vanuit onszelf niet kunnen. We zijn, zoals gij het ons in uw woord leert, tot deze dingen gans onbekwaam. En daarom, we hebben het werk van uw geest, het onderwijs van uw geest nodig, opdat wij door uw geest zouden leren wat u wel behagelijk is. Maar heren, dan moeten wij niet alleen leren vanuit uw woord en door uw geest wat dankbaarheid is, dan moeten wij ook vanuit uw woord onderwezen worden ten aanzien van wat de waarachtige zaligheid is. De welgelukzaligheid waar gij in uw woord van spreekt. Want heren, ook op dat punt zijn wij zo duister, in ons verstand zo verblind. We zien voor geluk aan wat het niet is. En we zien van nature voor ongeluk aan wat juist tot geluk en tot zegen van de mens geopenbaard is. Wij zien zo vaak aan wat voor ogen is. En dan vergeten we het, Heere, dat de dingen die we zien tijdelijk zijn, terwijl de dingen die we niet zien eeuwig zijn. Wij zien zo vaak naar datgene wat we tasten en wat we genieten kunnen hier op aarde. Maar daarbij beseffen we het vaak niet dat dat alles van voorbijgaande aard is, omdat deze wereld voorbij gaat met alles wat er op en erin is. En heren, als we ons deel in dit leven zoeken, als we het hier van deze aarde verwachten, van dat korte poosje dat we hier zijn, en van al die wankele en die vergankelijke dingen die we hier kunnen ontvangen en gebruiken, als we het van die dingen verwachten, heren, dan hebben we straks in de eeuwigheid niets, terwijl we hier op aarde ook al zo weinig hebben. Maar daarom, we moeten het leren om hoger te zien. We moeten leren om op de onzienlijke dingen te zien. En daarvoor is ook nodig dat werk van uw geest. Schenk ons vanavond ook in dit opzicht onderwijs vanuit uw woord, heren. En laat uw woord in onze tekst dan daarbij ons ook tot een leidsman mogen zijn, opdat we in het besef van wat de ware zaligheid is, straks ook u mogen danken voor de onverdiende zegeningen die gij ons hebt willen schenken. Maar opdat het ons dan tevens ook een behoefte van het hart mag zijn, dat gij ons dat ware zalig zijn, dat ware geluk, die vrede met u wilt schenken, die vrede die alle verstand en ook alle aardse bezittingen en rijkdommen te boven gaat. Heren, geef ons in dit avonduur uw onmisbare zegen en wilt gij van ons weren of van ons, en van ons wegnemen alles wat ons in de weg zou kunnen staan. Ja, geef ons te ondervinden, o God, dat gij de getrouwe en de barmhartige zijt, en dat gij boven bidden en vragen onze nooddruft kunt en wilt vervullen. Heilig ons dan, ons samen zijn in uw naam, en wilt gij zelf in ons midden wezen. Laat Satan geen gelegenheid ontvangen om zijn werk, zijn verstorend werk te verrichten. Hij is altijd bezig om de loop van uw woord te stuiten, en hij is bezig om onze aandacht af te leiden en onze gedachten te vullen met allerlei dingen die geen inhoud hebben. Heren, wilt gij ons vanavond bewaren voor zijn invloeden en voor alles wat hij proberen zal om ons bij uw woord en bij uw dienst vandaan te houden. Leg gij zelf onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord en geef ons alle een heilbegerig hart om te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Hoor ons zo, o getrouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 147, de versen 4 en 9. 147, vers 4 en vers 9. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot het uitreiken van uw gaven. Thank you. We vinden in de Bijbel heel wat zaligsprekingen. En als ik dat zo zeg, dan denkt u onwillekeurig direct aan dat eerste gedeelte van de bergrede, waar we de zaligsprekingen vinden. De zaligsprekingen die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig de zachtmoedigen enzovoort. Jazeker, dat zijn de zaligsprekingen, maar dat zijn niet de enige zaligsprekingen die we in de Bijbel vinden. We vinden ze ook niet alleen in het Nieuwe Testament, we vinden ze ook in het Oude. Het Psalmboek bijvoorbeeld begint met een zaligspreking. Het eerste vers van de eerste psalm spreekt al dadelijk over iemand die zalig is. Welgelijk zalig is de mens die in de wegen des Heren wandelt. En zo zijn er in het boek der psalmen heel wat meer zaligsprekingen. Ik denk ook aan de 32e psalm. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, wiens zonde bedekt is. Psalm 146 bijvoorbeeld, wat we in de berijming zo wel kennen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Wel gelukzalig, zegt de schrift, is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. En zo zouden er heel wat meer teksten te noemen zijn die met zalig of welgelukzalig beginnen. We vinden het ook in het woord van onze tekst. En daar vinden we in één tekst twee zaligsprekingen. Twee zaligsprekingen. De eerste heeft te maken met Gods gaven en degene of het volk dat die gaven van de Heere ontvangt. Tweede zaligspreking in diezelfde tekst heeft te maken met het volk dat niet alleen de gaven, maar God zelf ontvangt en tot zijn deel heeft. De eerste gaat dus over de gaven Gods. Welgelukzalig is het volk die het al zo gaat. Al zo, hoe is dat? Wel, dat is in het voorafgaande gezegd. In met name de versen 12 tot en met 14, daar worden ons een aantal dingen genoemd. En die dingen als een volk die ontvangt en daarin mag delen, dan naar het woord van de dichter kan zo'n volk wel gelukzalig genoemd worden. Er worden drie dingen genoemd. Het eerste heeft te maken met kinderen, zonen en dochteren. Tweede heeft te maken met het economische leven, het leven van landbouw en veeteelt en handel en bedrijf. En de derde heeft te maken met vrede en rust. Het eerste wat hier aan genoemd wordt, dat is iets over zonen en dochteren. Dat onze zonen zijn als planten welke groot geworden zijn in hun jeugd en onze dochters als hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Zonen worden daar vergeleken met planten die groot en sterk geworden zijn in hun jeugd. En de nadruk ligt hier dus op de gezondheid en de levenskracht. En de bedoeling, de wens van de dichter is dat dat inderdaad ook zo mag zijn in zijn volk en onder zijn volk in zijn dagen, dat de zonen sterk mogen worden en in hun jonge jaren toegerust en bekwaamd mogen worden en dat ze vrij mogen zijn en blijven van alle nadelige invloeden die de groei en de ontwikkeling in hun jeugd tegen zou staan. Dan kun je denken aan oorlogsgeweld, want vanzelfsprekend als een land, als een volk in oorlog gewikkeld is, dan heeft dat grote nadelen ook voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar je kunt ook denken aan andere nadelige en kwade invloeden die de lichamelijke of ook de geestelijke ontwikkeling van de jongere generatie in de weg zou kunnen staan. De dichter spreekt niet alleen over zonen die hij vergelijkt met planten die sterk mogen worden in hun jeugd. Hij heeft het ook over dochters. En die dochters vergelijkt hij bij hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Hoekstenen die bij de bouw van een paleis, niet van een onaanzienlijke woning, maar bij de bouw van een zeer aanzienlijke woning gebruikt worden. en die daarbij ook versierd worden. Hoekstenen die niet alleen een functie hebben in de bouw, in de structuur van het gebouw, maar die ook een sierlijke plaats krijgen en die vaak in de oudheid en zeker in paleizen met allerlei versieringen werden verfraaid. Daar zitten dus twee gedachten in, begin bij het laatste. De dichter spreekt de wens uit dat de dochters van het volk waartoe hij behoort fraai, sierlijk, schoon mogen zijn. Dat ze schoonheid, uiterlijke, maar ook een geestelijke schoonheid mogen bezitten. En daarom noemt hij ze hoekstenen, daarom vergelijkt hij ze bij hoekstenen. Die hebben een samenbindende functie. Hoekstenen voegen bijvoorbeeld twee muren van een gebouw samen en binden die als het ware samen. Mogen onze dochters zo ook een samenbindende functie hebben in het volksleven en in de eerste plaats in het gezinsleven. Dat de dichter over deze dingen spreekt is niet verwonderlijk, want iedereen zal het hem moeten toestemmen dat het van de grootste betekenis is onder welke omstandigheden de komende generatie opgroeit. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo wordt wel gezegd. Wie onze jongens en meisjes heeft, heeft de toekomst. Maar dan is het ook zeer belangrijk hoe zij opgroeien, hoe zij ontwikkelen, of zij, denk aan het woord van deze tekst, of zij in hun jeugd krachtig worden, of zij in hun jeugd ook leren om samenbindende functies te verrichten. En als onze jonge mensen door oorlogsgeweld of anderszins, door welke invloeden dan ook, een verkeerde ontwikkeling meemaken, naar lichaam of naar de geest, dan ziet het er wat de toekomst van zo'n volk betreft niet zo gunstig uit. En daarom is het van het grootste belang voor een volk en voor een natie dat de jongeren in lichamelijke, maar ook in geestelijke gezondheid mogen opgroeien. Tweede, waar de dichter hierover spreekt, dat is het economische leven. Hij heeft het over onze winkels, onze voorraadschuren, zo mag ik ook lezen. En hij wenst dat die vol mogen zijn. Dat er voorraad genoeg is. En dat er door de overvloed van voorraad ook ruim handel gedreven kan worden. De ene voorraad na de andere uitgegeven kunnen worden. Zodat het bedrijfsleven, het handelsleven floreert. En daarbij denkt hij speciaal ook aan de veeteelt. En hij wenst het zijn volk toe dat de kudden bij duizenden mogen werpen op hun hoeven, op hun landerijen. Dat er een uitbreiding van het aantal stuks vee mag zijn en dat op die manier ondervonden mag worden dat de zegen van de Heere ook in hun veestapel is. En dat hun ossen wel geladen mogen zijn. Dat kan twee betekenissen hebben. Het kan betekenen dat de ossen sterk zullen zijn opdat ze lasten kunnen dragen en zo wel geladen, wel beladen kunnen worden. Het kan ook betekenen dat hij bedoelt dat onze ossen vet mogen zijn, sterk met veel vlees op hun flanken. Maar hoe dat ook zij, in ieder geval hij bedoelt voorspoed. Hij bedoelt dat het in het economische leven in alle facetten goed zal mogen gaan en dat er welvaart zal zijn in het land. En dat de arbeid die verricht wordt op de hoeven en op het land en in de winkel en in het bedrijf, zware arbeid misschien, soms moeitevolle arbeid, maar dat het toch arbeid mag zijn die beloond wordt en die niet te vergeefs is. En dan in de derde plaats zegt de dichter iets over de innerlijke vrede en de rust die er onder het volk mogen heersen. Dat er geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straten. Geen inbreuk, het Hebreeuwse woord wijst op invallen van de kant van de vijanden. Het zij door een vijandig volk dat probeert het land te veroveren. Het zij door de invallen van stropers, van benden die in bijvoorbeeld de oogsttijd het land binnenvallen. Niet om het te bezetten, maar om de oogst weg te roven. Als dat gebeurt, dan is het volk er ongelukkig aan toe. Als er vijanden komen om het land te overvallen en te veroveren, of als er stroopbenden komen om het land de oogst weg te nemen, dan verarmt het volk en dan is het in grote ellende. Maar de dichter hoopt en wenst dat dit niet gebeuren zal. Geen inbreuk, geen invallen, ook geen uitval. En daarmee wijst hij, daarmee bedoelt hij wegvoering in ballingschap. Dat door de overmacht van de vijand het land niet alleen veroverd wordt, maar dat ook de oorspronkelijke bevolking uit het land zal worden gedeporteerd en naar een vijandig land wordt gebracht. Zoals we weten dat in de dagen van Israël ook menigmaal gebeurd is met het noordelijke rijk en met het zuidelijke rijk ook. Maar de dichter wenst en hoopt dat dit niet gebeuren zal. Geen wegvoering in ballingschap. En hij wenst ook dat er geen gekrijs zij op onze straten. En met het woord gekrijs bedoelt hij alarmgeroep, of ook wel uiting van droefheid en van pijn, gekerm, geklaag over de ellende die gekomen is. Het woord kan ook zien op uitingen van ontevredenheid. En dan gaat het worden opstand en verzet en rellen. De eerste twee dingen die de dichter hier noemt. Dat er geen uitval, dat er geen inbreuk of uitval zij, dat ziet op oorlog en oorlogsgeweld, gevaar van buiten. Het andere, het laatste wat hij noemt, geen gekrijs, dat ziet op innerlijke rust. Als dat niet aanwezig is, als het rust is op de straten en op de wegen en als er geen mensen rondgaan met hun alarmgeroep of met hun geschrei of geklag of hun opstandig gemurmureer, als dat niet aanwezig zal zijn, dan is er vrede zowel van buiten als van binnen. Wel nu, deze dingen heeft de dichter genoemd en dan komt hij tot de slotsom: wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. En inderdaad, als deze dingen er zijn, en ze zouden uitgebreid kunnen worden met andere dingen die ook voor bij het nationale welzijn van een volk behoren, maar als deze zaken er zijn, dat de jeugd voorspoedig mag opgroeien, en dat er economisch een bloeitijd is, en dat er geen oorlogsgeweld en geen ontevredenheid bestaan onder een volk, dan mogen we die dingen zeker zien als zegeningen van de Heere. De Heere had trouwens beloofd dat hij zulke zegeningen zou willen geven aan zijn volk Israël. Laat ik u een aantal van die beloften mogen lezen in het boek Deuteronomium, in het 7e hoofdstuk. Het 12e en het 13e vers van dat hoofdstuk, dan lezen we dit. Zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten zult horen en houden en dezelfde doen, dat de Heere uw God u het verbond en de weldadigheid zal houden die hij uw vaderen gezworen heeft. En hij zal u lief hebben. En zal u zegenen en u doen vermenigvuldigen. En hij zal zegenen de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land, uw koren en uw most en uw olie, de voortzetting van uw koeien en de kudde van uw kleinvee in het land dat hij aan uw vaderen gezworen heeft om u te geven. U ziet het, daar worden deze dingen genoemd, daar worden deze dingen toegezegd. De Heere belooft ze aan zijn volk. En zo is het ook in het 28e hoofdstuk van Deuteronomium in vers 2. En al deze zegeningen zullen u overkomen en u aantreffen wanneer ge de stem van de Heere uw God zult gehoorzaam zijn. Gezegend zult ge zijn in de stad en gezegend zult ge zijn in het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land en de vrucht van uw beesten, de voortzetting van uw koeien en de kudde van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult ge zijn in uw ingaan. Gezegend zult gij zijn in uw uitgaan. Dus beloften van de Heere die komen zullen over zijn volk, bewijzen van zijn gunst, blijken van zijn goede tierenheid. Maar dan moeten we er wel goed bij vasthouden dat en in het 7e en in het 28e hoofdstuk van het boek Deuteronomium deze beloften toch wel conditioneel gemaakt zijn. Dat wil zeggen, de Heere heeft er een voorwaarde aan verbonden. Een voorwaarde. Wanneer namelijk zullen deze zegeningen komen? Wanneer zal het volk gezegend zijn in de arbeid van zijn handen en in de voortzetting van zijn koeien, in de uitbreiding van de veestapel? En wanneer zullen ze gezegend zijn in hun korf en in hun baktrog? De Heere heeft gezegd, als gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, Als gij in mijn wegen zult wandelen, als gij zult doen mijn inzettingen en mijn rechten. Dat is de voorwaarde. En het 28e hoofdstuk van het boek Deuteronomium laat in het vervolg zien wat er gaat gebeuren als ze niet aan die voorwaarden voldoen. Als ze niet gehoorzaam zijn. Als ze niet in Gods wegen wandelen. Want wat in het gedeelte wat ik u gelezen heb dan allemaal begint met gezegend zult gij zijn in uw uitgaan. En gezegend zult gij zijn in uw ingaan. En gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Dat gaat in het vervolg luiden. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan. En vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. En vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog en uw vee enzovoort. Namelijk als zij niet gehoorzaam zullen zijn, dan gaat de Heere zijn hand inhouden. Dan gaat de Heere zijn zegeningen terughouden. Dan heeft de Heere alle recht op grond van de afspraken van het verbond dat hij met zijn volk gemaakt heeft, om zijn volk aan hun lot over te laten en niet over hen open te doen. De zegeningen van de hemel. Dus goed vasthouden dat die dingen die hier in onze tekst genoemd worden wel beloften van de Heere zijn, maar beloften die alleen maar vervuld zullen worden als er gehoorzaamheid is van de kant van het volk. Oh, het is waar, de Heere kan zelfs deze dingen ook nog geven, al is er geen gehoorzaamheid van de kant van de mens. God in zijn langmoedigheid is groot van geduld. Taai van geduld. En ook al leeft het volk in ongehoorzaamheid, dan kan de Heere nochtans, en zo doet hij menigmaal, nochtans zegeningen schenken. Dan heeft hij dat in Israël bewezen, dan bewijst hij dat ook nu. Dat hoewel een volk van hem en van zijn dienst afwijkt, en hoewel een volk van hem en van zijn dienst en van zijn geboden niet wenst te weten, hij nochtans doorgaat met het geven van zijn weldaden en van zijn zegeningen. Maar dat is, laten we goed begrijpen, een extra bewijs van de langmoedigheid Gods. Er is, om zo te zeggen, voor de Heere geen enkele verplichting om zo te handelen met een ongehoorzaam mensenkind of met een ongehoorzaam volk. Hij heeft alle recht om de ongehoorzaamheid te bezoeken en te straffen, en een volk dat in ongehoorzaamheid aan zijn wetten leeft te bezoeken met zijn plagen en met zijn tegenheden. En dat is wat de Heere ook menigmaal doet. En als de Heere dat gaat doen, dan gaan we zien en dan gaan we er getuigen van zijn dat de dingen die in deze Psalm 144 genoemd worden, hoe langer hoe meer vanuit een volksleven gaan verdwijnen. Dan gaan deze dingen ontbreken. En dan gaat het hoe langer hoe meer, gaat er hoe langer hoe meer ontbreken in een volk. En zien we dat ook niet onder ons? Zien we dat ook niet in onze samenleving? Zien we inderdaad deze dingen zoals Psalm 144 ze beschrijft volop onder ons aanwezig? Of zien we dat de dingen misschien vroeger wel zo waren, maar nu hoe langer hoe minder worden? Ik dacht dat dat inderdaad voor een ieder duidelijk is. En dat betekent dat God bezig is. En een andere verklaring is er niet voor. Dat God bezig is zijn gunsten terug te nemen. Dat de Heere begonnen is terug te nemen wat hij eerst in zijn rijkdom en in zijn goede tierenheid geschonken heeft. Maar nu neemt hij het niet alles in één keer, nee, want hij blijft langmoedig. Maar hij is wel bezig om dit en dat en allerlei terug te nemen, zoals de Heere dat deed in de dagen van Hosea, de profeet, in het leven van het volk Israël. Hij neemt terug zijn wol, zegt hij. Hij neemt terug zijn vlas. Hij neemt terug zijn koren. De dingen die hij eerst gegeven heeft, maar waar zij de zonde mee gediend hebben, die ze gebruikt hebben voor de Baals, de Heere gaat het dan terugnemen. En het volk moet het met minder doen. En zo is het ook in onze tijd. Daar hoeven we niet lang over te spreken. Daar is denk ik iedereen het wel over eens. Of iedereen het erover eens is dat de Heer het terugneemt, dat is een andere zaak. Maar dat we met minder genoegen moeten nemen, dat is een zaak waar iedereen het mee eens is. Al blijkt het hoe langer hoe meer een moeilijkheid te zijn, dat we persoonlijk ook tevreden moeten zijn met als het iets minder gaat. Wat is dat? Wat betekent dat? Waarom neemt de Heere deze dingen terug? Ik denk dat het antwoord gegeven is in het feit dat die belofte voorwaardelijk is. Als de gehoorzaamheid ontbreekt, en dat moeten wij belijden. Dat moeten we van onszelf belijden, dat moeten wij van ons volk belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Is er een leven naar Gods wetten, naar Gods inzettingen? Hoeveel van Gods wetten en inzettingen worden er met voeten getreden? Is het dan wonder dat de Heere komt om zijn zegeningen terug te nemen? Is het dan wonder? Weet u wat dan nog wel een wonder is? Dat de Heere niet in één keer alles wegneemt. Maar het is geen wonder, het is niet onverwacht, tenminste niet voor iemand die nog enige geloof hecht aan de waarheid van Gods woord. Het is niet onverwacht en we hoeven er niet vreemd van op te zien dat we in onze tijd er getuigen van zijn dat de dingen minder worden en dat wij met minder toe moeten. En dat de dingen die hier genoemd worden aan het verdwijnen zijn. Zijn onze zonen nog als planten die krachtig en sterk geworden zijn in hun jeugd? Die leven en die ontwikkelen kunnen onder geestelijke en lichamelijke goede condities, zodat we ook voor de toekomst verwachting mogen hebben dat ze sterk en bekwaamd zullen zijn om de taak van de ouderen over te nemen? Groeien onze dochters nog op om als hoekstenen te zijn, versierd en verfraaid met gaven van hoofd en hart, maar die vooral een samenbindende functie zullen verrichten in de maatschappij en bijzonder in de gezinnen? Of staan onze jonge mensen bloot aan verkeerde, aan zieke invloeden en ziekmakende invloeden, aan antichristelijke ideeën die ons volksleven doortrekken en die niet nalaten ook onder onze christelijke jongens en meisjes hun invloed uit te oefenen? Is er nog een klimaat voor onze jonge mensen om als christelijke jongeren op te groeien? Of worden ze zo langzamerhand ook geïnfecteerd door wat van God en van zijn dienst afwijkt? En nemen ze misschien, en dat nemen we misschien, dat nemen we hun in de eerste plaats niet kwalijk, want zij zijn zo slecht gewapend tegen de infecties van buitenaf, vanwege hun onervarenheid en hun jeugd. Maar zijn ze misschien dan toch aan het grootste gevaar blootgesteld dat ze straks niet meer weten wat norm is naar Gods inzetting en Gods recht? Daar gaat helaas onze overheid in voor. Als dergelijke dingen beschikbaar gesteld worden, zoals de brochure Huwelijk en Samenwonen. Om op die manier de jongere generatie geestelijk ziek te maken en ons volksleven uit te hollen en te ondermijnen. En daarom onze jonge mensen, ouders, beseffen we dat voldoende. En doen we er ook voldoende aan? Ach, wanneer doen we voldoende? Maar onze jonge mensen staan aan de grootste gevaren bloot. Lichamelijk misschien nog niet zozeer door oorlogsgeweld en ondervoeding, dat niet. Maar de geestelijke volksgezondheid komt in groot gevaar. En dat tweede, ach, daar hoeven we helemaal niet veel woorden aan te besteden. Die economische teruggang, recessie, depressie, weet ik het wat voor woorden er allemaal voor gebruikt worden. En dan kun je spreken, en daar wordt over gesproken, maar dat doet de krant wel. Dat hoef ik niet allemaal te herhalen over krappe werkgelegenheid en sluiten van bedrijven en achteruitgang en noem maar op. Noem maar op. We zijn niet blind. Alleen als we blind zijn, dan maken we onszelf wijs dat het nog wel goed gaat en dat het wel weer goed zal komen. Het is niet meer zoals het geweest is. Tegenspoeden komen, hoe langer hoe meer, over ons volk. En de een ondervindt het pijnlijker dan de ander. Degene die werkeloos is en die het misschien al een hele tijd is, die ondervindt het natuurlijk pijnlijker, ook in zijn huishoudbudget, dan degene die nog volop werk heeft. Maar in ieder geval, dit is duidelijk, God neemt terug. God blaast in onze welvaart. En hoe staat het met vrede en rust? Wel, er is geen oorlog. Er is nog geen wegvoering in ballingschap. Gode zij dank niet, maar spanningen zijn er wel. En dreigingen zijn er ook. En gekrijs op onze straten is er ook. Demonstraties en acties. En dat is net zo goed gekrijs op onze straten om uiting te geven aan de ontevredenheid en dergelijke dingen. Men beroept zich op zijn rechten, maar van plichten weet niemand meer wat af. En dat we een taak hebben voor de komende generatie en daarom ook wat moeten inleveren, dat beseffen velen niet meer. Want iedereen is alleen maar aan zichzelf gedacht. Er ontbreekt in onze samenleving heel wat aan wat hier als de ideale samenleving van een volk getekend wordt. Zoals het hier is, getekend, zo is het bij ons niet. Daarom, de situatie is verre van ideaal. Zijn wij, kunnen we dat zeggen, als volk wel gelukzalig? Wel, we vallen niet onder de categorie wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat, want het gaat ons niet al zo. En de dreigingen zijn van die naad dat om de hoek, daar loert de anarchie. En daar loert de opstand. En daar loert de rebellie. En als die krachten zich verder ontwikkelen, dan is het met de vrijheid van ons volksleven gedaan. En met de rechten die we nu nog genieten, ook de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, dan is het ermee gedaan. Want dan zitten we onder een dictatuur die ons al die rechten en vrijheden ontneemt. En God is zo bezig onze ongehoorzaamheid te bezoeken. Want we hebben het vergeten dat we niet aan de gaven, maar aan God alleen genoeg kunnen hebben. We hebben de gaven verheerlijkt. En we zijn in de gaven geëindigd. En we hebben het zichtbare vergoddelijkt. En we hebben ons aan de welvaart genoeg gedaan. Maar we zijn vergeten dat we God en hem in de eerste plaats nodig hebben. En God die jaloers is op zijn eer en op zijn plaats. Hij komt vergelden dat wij hem hebben vergeten en hem hebben we miskend. En dat we zijn gaven hebben genomen, maar hem aan zijn plaats konden laten. We hebben vergeten dat de eerste zaligspreking van onze tekst geen waarde heeft, als hij niet in één adem genoemd kan worden met de tweede. En dat de tweede de eerste pas waar maakt. En dan, er is reden om te zeggen, wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Wel gelukzalig is zo'n volk dat zo van de zegeningen van de Heere genieten mag. Wel gelukzalig is een volk dat zo uit de hand van de Heere leven mag. Maar, zo voegt de dichter eraan toe, er is nog een andere zaligheid. En ik geloof dat hij dat tweede gedeelte van de tekst niet alleen maar als een aanvulling bedoelt, maar tegelijk als een zekere correctie op wat hij zo pas gezegd heeft. Zoiets als wat de Heer Jezus doet. Laat ik u dat lezen uit het 11e hoofdstuk van Lucas. Er is een vrouw uit de scharen die uit de scharen roept. Ik lees het in vers 27 van Lucas 11. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij gezoogd hebt. En dan zegt de Heer Jezus: ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en die het bewaren. Met andere woorden, de Heer Jezus ontkent niet wat die vrouw gezegd heeft. Natuurlijk, zijn moeder is zalig. Maar hij voegt er iets aan toe dat er nog bovenuit gaat. Hij voegt er een tweede zaligspreking aan toe, die nog meer, nog rijker, nog voller waar is. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het bewaren. En zo lees ik het ook in het woord van onze tekst. Zalig is het volk, welgelukzalig is het volk die het al zo gaat. Ja, maar nog meer welgelukzalig is dat volk welks God de Heere is. Zalig is het volk dat Gods gaven ontvangt. Maar nog zaliger is het volk dat de Heere zelf tot zijn deel heeft. En dat zegt de dichter dan in het laatste gedeelte van onze tekst. En dat is wat bijzonder onze aandacht mag hebben. Dat is wat toch weer de verbinding legt tussen het evangelie dat ons spreekt van onze dagelijkse arbeid, en daar mogen we op de dankdag bij stilstaan, en het evangelie dat in nog veel overvloediger mate spreekt van wat we nodig hebben voor onze ziel, van de gaven Gods in het geestelijke. Die twee vervloeien samen in dat ene woord waarvan de dichter getuigenis aflegt: welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Wat is nodig? Wat is boven alle dingen nodig? Wat is meer nodig dan iets anders? Oh, het is nodig voor het welzijn van een volk dat de zonen en dochteren in welstand en in voorspoed kunnen opgroeien. Het is nodig voor de welstand van een volk dat er vrede en rust in het land woont. Maar nodiger is, veel meer nodig voor een volk en voor een persoon, dat hij de Heere zelf mag kennen. Dat er een persoonlijke band mag zijn met de Heere. Dat we hem tot onze God mogen zijn. En dan niet alleen maar in een uitwendige zin. Niet alleen maar in een zin dat je het met elkaar eens bent, nou ja, we moeten de Heere dienen en natuurlijk voor de Heere moet een plaats in ons leven ingeruimd worden. Dat is nog niet de Heere tot onze God hebben. Dat is nog niet, zoals Jeremia dat noemt, de Heere tot een deel hebben. Dat zegt de profeet in het boek Klaagliederen: de Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. Wel nu, dat is het wat de dichter bedoelt. Dat is het wat hij hier bedoelt. Dat is het wat hij in de 146e psalm bedoelt. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Het gaat om de persoonlijke band aan hem. De persoonlijke betrokkenheid op hem. Het gaat erom dat wij naar zijn eigen inzetting hem zullen liefhebben. Hem dienen, hem vrezen, hem aanhangen. Dat is van het grootste belang. Dat is de eigenlijke zaligheid. Dat een mens verbonden mag zijn met God. En dat een mens op grond van die verbondenheid met God, met de Heere mag leven, met de Heere als het uur komt mag sterven, dat hij aan God verbonden is voor tijd en eeuwigheid, dat hij aan de Heere, met de Heere verenigd is, en dat hij hem, en dat hij met banden van liefde aan hem verbonden is. Dat is het grootste goed, het grootste geluk, de eigenlijke zaligheid die een mens, ja, die een volk kan te beurt vallen. Maar hoe wordt dat werkelijkheid? Hoe wordt dat werkelijkheid? Zegeningen, zoals we ze genoemd hebben, die kan een mens ontvangen ook nog als hij buiten de gemeenschap met de Heere staat. God geeft deze dingen ook wel eens aan heidenvolken. God geeft deze dingen ook wel eens aan volken die wel het evangelie kennen, maar eraan ongehoorzaam zijn. De Heere blijft nog wel eens veel van deze dingen geven. Maar wat is er dan nodig om in die laatste zaligspreking te delen? Daar is niet alleen maar voor nodig wat wij onderscheiden Gods algemene genade, maar daar is voor nodig Gods bijzondere genade. Daar is niet alleen maar voor nodig dat de Heere zijn hand opent en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen, maar daar is voor nodig dat de Heere zijn geest in onze harten zendt, om door de almachtige kracht van zijn geest onze harten te vernieuwen en te veranderen. Laat ik dit zeggen, wat is er voor nodig om in die zaligheid te delen? Hoe kon dit ooit gezegd worden? Hoe kan een mens ooit de Heere tot zijn deel hebben? Daar was voor nodig in de eerste plaats, voorwerpelijk, het offer van de Heere Jezus Christus. Hij moest zijn bloed geven, zijn leven afleggen. En door middel van dat offer en die bloedstorting moest hij de weg banen waarlangs een zondaar weer kan toegaan tot God. En een weg waarlangs God en mens met elkaar verenigd en verzoend kunnen worden. Op grond van dat offer van Christus alleen is het mogelijk dat God zich verbindt aan een zondaar. Want door dat bloed van Christus worden die zonden weggenomen en die schuld vereffend. En krijgt, heeft God lust in gerechtigheid en in waarheid. En ook in gunst en in ontferming. Maar niet alleen is nodig dat voorwerpelijke werk van de Heere Jezus Christus in de verwerving van het heil. Hij moet niet alleen de weg banen waarlangs God en mens vrede met elkaar kunnen ontvangen en in vrede met elkaar kunnen leven. Dat wat Christus verworven heeft moet ook door de Heilige Geest worden toegepast in het hart. Er is ook nodig dat werk van Gods Geest, want dat hart van die mens is een boos hart. Een afkerig hart, een hart dat van nature ongehoorzaam is. Dat geen lust heeft aan Gods wegen. Dat geen begeerte heeft naar de Heere. Dat geen honger en dorst kent naar de gerechtigheid. Dat hart kan het goed vinden in de tijdelijke en in de zichtbare dingen. En daar hecht het zich aan. Maar daarom dat hart moet vernieuwd worden. De ogen die gesloten zijn voor de Heere en voor wat God is en doet, moeten geopend worden. De Heere die geen waarde voor de natuurlijke mens heeft, moet door het werk van de Heilige Geest waarde gaan krijgen. De Heilige Geest moet hem ons doen zien. Als die God waarvan de dichter zegt dat hij het allerhoogst en eeuwig goed is. En dan moet er in de ziel van zo iemand door dat werk van de Heilige Geest een begeerte ontstaan om die God te mogen kennen. En dan gaat de Geest de ziel bewegen in de richting van die God om met hem te worstelen, om hem te bidden, om hem schuld te belijden, maar hem ook vergeving te vragen en om te bidden, Heere, doe mij u kennen en doe mij uzelf ervaren en geef mij uzelf tot een deel. Dan gaat zo iemand ondervinden dat zijn hart, dat naar God heeft leren schreien, niet vervuld kan worden met de dingen van beneden. Ook al mag je er Gods hand in zien. Ook al mag je er Gods goedheid in zien. Ook al mogen we er de weldaden van de Heere in smaken. Maar er blijft in dat hart dat naar God heeft leren hongeren iets onbevredigd. De rijkdommen, de zegeningen van de Heere in ons natuurlijk leven, in ons aardse bestaan, ze zijn rijk, o zeker. En ze zijn te waarderen en ze worden gewaardeerd. Maar er blijft iets leeg in dat hart. Dat kan rijkdom niet vullen, dat kan aards geluk niet vullen, dat kan gezinsgeluk niet vullen. Dat kan alleen de Heere vullen door zijn eigen inkomst, door zijn eigen inwoning. En vandaar dat zo iemand die onder de bearbeiding van de Geest is blijft worstelen met de Heere. Heere, ik moet u zelf hebben. Geef mij u zelf te kennen, totdat zo ook in de werking, langs de weg van het werk van de Heilige Geest, het oog ervoor geopend wordt dat de Heere gewillig is om zichzelf te geven. En dat hij dat doen kan op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wel in de weg van die zielsworstelingen. In die weg van die honger en die dorst naar God, naar de levende God. In het weg van het bekendmaken van die nood der ziel, behaagt het de Heere om te komen. En om zichzelf bekend te maken, om tot de ziel te spreken, om vanuit zijn woord, dat hij toepast met kracht, te bemoedigen en te ondersteunen. En zo gaat er iets gekend, zo gaat er iets beleefd worden, van wat de wereldling niet kent, en wat de natuurlijke mens niet kent, en wat de mondbeleider niet kent. Hij heeft van moment tot moment gemeenschap met de Heere. Er zijn ogenblikken in zijn leven dat de hemel boven hem open mag gaan. Er zijn ogenblikken in zijn leven dat hij zijn hart met al zijn noden voor de Heere mag uitstorten. En dat hij het ondervindt dat de Heere naar hem hoort en dat de Heere hem kent. Al is hij nog zo ellendig en al gaat hij nog zo door de duisternissen menigmaal. Er zijn toch ogenblikken dat hij het mag zeggen met David. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dan mag hij met de dichter van de 146e psalm die God van Jacob tot zijn hulp stellen. Bij hem een schuilplaats zoeken. Bij hem woning zoeken. Bij hem uitkomst begeren. Verwachting. Hij heeft het niet meer van zichzelf. Hij heeft het niet meer van iemand anders. Hij verwacht het niet meer van dit leven. Hij verwacht het niet meer van zijn bezittingen. Hij verwacht het niet meer van zijn rijkdommen, van zijn gezondheid, van zijn kracht. Ook niet meer van zijn goede werken, ook niet meer van zijn goede voornemens, maar zijn verwachting leert hij meer en meer stellen op de Heere zijn God. Wel nu, als dat, als deze dingen van een mens gezegd mogen worden, dan mag van hem ook gezegd worden, nee, dan zegt de Heere zelf van zo iemand, welgelukzalig is zulk een. En als dat van een volk gezegd mag worden, dan zegt de Heere zelf van zo'n volk, welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Ach, het gebeurt niet vaak dat dit van een volk als volk gezegd mag worden. Maar wat zou het een zegen zijn als het besef ontwaakte, al was het dan nog alleen maar bij het christelijk deel van ons volk, dat we dan alleen een gezegend volk kunnen zijn als we de Heere tot ons deel hebben en als de Heere onze God mag zijn en dat er op grond van die overtuiging een hartelijk en een vurig gebed op mocht gaan vanuit de kerken aan de troon der genade worstelend of de Heere zo wil opstaan en zich zo over ons volk wil ontfermen. Dat is de zegen, de enige, de blijvende zegen waarmee een volk ook waarlijk gezegend kan zijn. En dat is het wat we persoonlijk moeten kennen, gemeente. Kennen we daar iets van? Of hebben we alleen maar de aardse dingen? Dan hebben we vandaag, ondanks alle zorgen, toch reden om te danken, ongetwijfeld. Ondanks zorgen, ondanks beroeringen, ondanks onrust, ondanks allerlei dingen die ons beangsten, afvragen, waar moet het heen en waar komen we terecht en wat zal het worden? We hebben toch reden om dankend voor de Heere te buigen, want hij heeft ons nog zo mild en overvloedig gegeven. Maar weet u, als we nou niet meer hebben dan dat, dan hebben we alleen maar dingen die van tijdelijke aard zijn. Of dat nou gezondheid is, of dat nou voedsel is, of kleding, of werk, of wat dan ook. Het is allemaal maar tijdelijk. Ik lees van Maria, die aan de voeten van de Heere Jezus zat. En de Heere Jezus zegt van haar, zij heeft het goede deel uitgekozen. Dat goede deel, dat hier ook in onze tekst beschreven wordt. De Heere tot haar deel hebben. De Heere tot haar God hebben. Zij heeft het goede deel uitgekozen. En dan zegt de Heere Jezus daarbij, dat zal van haar niet worden weggenomen. Dat houdt in dat al het andere wel zal worden weggenomen. Niet waar? Dat verdwijnt allemaal. Hoe sterk een mens ook is en hoe goed hij het ook heeft en hoeveel voorspoed hij ook heeft, het gaat allemaal voorbij. Het is allemaal van tijdelijke aard. Het wordt allemaal weggenomen. En als we het niet meer hadden dan dat, dan hebben we straks zeggen en schrijven niets meer. Niets meer. Dan moeten we niet alleen maar 3,5% inleveren, maar 100%. En we houden niets meer over in tijd en eeuwigheid, nooit meer iets. Maar wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft, en wie de Heere tot zijn God heeft, die heeft een deel dat hem nooit zal worden afgenomen. Dat zal nooit voorbij gaan. Want de Heere trekt zichzelf van zo iemand nooit terug. De Heere trekt zichzelf van zo iemand niet terug, zodat hij hem weer in zijnzelfde ellende laat terechtkomen. O nee, wat de Heere in zijn liefde heeft vastgegrepen. Wat de Heere in zijn ontferming heeft lief gehad en waar hij zijn hand op gelegd heeft, zegenend en reddend, dat houdt hij vast. Al moet het gaan door de diepste diepten heen. Al moet je hier op aarde misschien zoveel nog kwijtraken, dat het water tot de lippen komt. En dat de moeiten zich vermenigvuldigen, en er zijn er van Gods kinderen geweest, die op lichamelijk gebied en op economisch gebied door de diepste diepten heen gegaan zijn. Die zwart zagen van de honger, om zo te zeggen. En die ellende en moeite opgestapeld kregen. Maar al hadden ze dan dat eerste niet, ze hadden het tweede. En je kunt het tweede hebben en het eerste missen en toch gelukzalig zijn. Maar je kunt niet het eerste hebben en het tweede missen en gelukzalig zijn. Dat kan in het koninkrijk der hemelen niet. Je kunt de tweede zaligspreking hebben en bij de van de eerste niets hebben. En toch ben je zalig. Want wie de Heere tot zijn deel heeft, die kan, die zal niet omkomen. De Heere zal voor iemand instaan. In dure tijd, in hongersnood, in voorspoed, in tegenspoed, in vruchtbare, in onvruchtbare jaren, in rijkdom, in armoede, in gezondheid, in ziekte. Niets, zegt de apostel, zal de zulken kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Verdrukking niet, vervolging niet, dan, oh, we hopen het niet, oh zeker. We hopen dat de Heere ook ons als volk wil sparen, maar al zou de Heere ons volk overgeven aan de machten van het kwaad en van het verderf. Al zou de Heere in toorn ons volk aan rampen en oordelen prijsgeven, dan is er nog een volk dat wel gelukzalig mag genoemd worden, want het heeft de God, het heeft de Heere tot zijn God. En hij zal voor al de zijnen, voor groten en kleinen, maar voor alle die hem oprecht hebben leren lief krijgen, hij zal voor al die zijnen een toevlucht en een schuilplaats zijn. En terwijl dan straks de tijd komt dat de goddelozen van de aarde verdelgd zullen worden en dat de goddelozen niet meer zullen zijn, gaat dan de tijd aanbreken dat zij, dat dit volk het pas ten volle gaat beleven wat het inhoudt om de Heere tot hun God te hebben. En dat tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 146 en daarvan het derde vers. Heren, wij mogen ook aan het einde van ons samen zijn nog weer tot u komen. En we mogen uw naam met dankzegging erkennen, Heren. Want al is dan de situatie in ons volk niet zoals die was in de tekening die we in de 144ste psalm vonden. Er zijn toch ook nog zoveel zegeningen overgebleven en zoveel weldaden ons nog gelaten, dat er volop reden is om u te erkennen. O Heere, het ware te wensen dat het anders was. Maar het kan niet anders zijn, want wij hebben u op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. We hebben onze plichten verzuimd. We hebben u, de Heere, de God onzes levens, vergramd. Gij die zoveel wonderen had verricht. We hebben u vergeten en we hebben u de rug toegekeerd. En Heere, ach, niemand, het past niemand om nu op anderen neer te zien. En om het volk en de overheid eenzijdig de schuld te geven. Want wij zijn allen schuldig voor uw heilig aangezicht. O God, wij moeten het belijden. We hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En we hebben gedaan wat goed was in onze eigen ogen. En dat kon niet overeenstemmen, Heere. Wat goed is in onze eigen ogen, dat is niet goed in uw ogen. Want wij zijn verduisterd en wij zijn zondig en wij zijn verdorven. O God, wij bidden u dat gij ons tot waarachtige bekering wilt brengen. Dat gij bekerend wilt werken, ook in ons volksleven. Dat gij het op het hart wilt binden, dat er waarlijk hogere belangen zijn dan de belangen waar we ons nu mee bezighouden en mee druk maken. Dat het belangrijker is voor een mensenkind, maar ook voor een volk, om de Heere tot zijn deel te hebben, dan alleen maar het goede van deze aarde te kunnen ontvangen en gebruiken. O God, wil ons persoonlijker de ogen voor openen, dat alles vergankelijk is en voorbij gaat, maar dat slechts één ding nooit zal worden weggenomen. En geef dat we dat goede deel mogen uitkiezen. Bekeer ons ervan, Heere, dat we zo aan het stoffelijke vastzitten. En dat we daar onze harten op vastzetten en onze aandacht aan geven. Bekeer ons tot u en tot uw woord en tot het evangelie van de Heere Jezus. En wilt gij zo met kracht in ons midden, ja ook in ons volksleven nog werken. Dan bidden we niet in de eerste plaats voor die weldaden die in deze psalm genoemd werden, al zouden we ze inderdaad ook van u willen begeren, o God. Voor onze zonen en voor onze dochteren, voor onze jongens en meisjes, dat ze op mogen groeien, beschermd onder uw hand, ook tegen de kwade antichristelijke invloeden van deze tijd. En bidden ook voor welvaart en zegen in de arbeid onzer handen. Bidden ook voor vrede en rust. Maar hoewel we die dingen begeren en hoewel we ze van harte van u vragen, Heere, we beseffen dat er één ding is dat er bovenuit gaat. Want al zouden we dit alles hebben en dat laatste, dat het eerste moet zijn, niet, dan hebben we toch nog te weinig. En daarom, o God, geef dit. Geef dit, dat we u mogen kennen, dat we u tot ons deel mogen hebben. Wilt ge u zelf aan ons openbaren, aan onze kinderen, aan onze jongens en meisjes, aan allen. Heere, wilt ge u zelf geven, als dat allerhoogst en eeuwig goed, en geef ons werkzaamheden met het woord van uw genade. En dat mag ons er dan toe brengen, o God, om u te danken, ja niet alleen voor wat u ons ondanks onze zonde nog gelaten hebt, voor wat u ons nog geeft, ook in ons dagelijks leven, voor wat u ons nog schenkt aan voedsel en aan krachten en aan werk, hoewel daar ook ernstige zorgen zijn en hoewel er ook zijn in ons volk, ook in ons midden, die niet meer voor werk kunnen danken, omdat dat werk hun niet meer gegeven is. Heren, maar niettemin als gemeente en als volk hebben we toch reden om u te erkennen voor de trouwe zorgen, ons nog bewezen en betoond. Maar als wij dan danken, Heere, dan mogen wij in bijzondere zin toch wel hiervoor danken, dat gij ons ook dat brood des levens nog wilde schenken. Dat u ons het evangelie nog hebt gelaten, dat u het nog gegeven hebt, dat we van zondag tot zondag mochten samenkomen onder de verkondiging van dat woord, onder de breking van dat brood. Dat we van zondag tot zondag nog mochten horen van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, van die weg der ontkoming, van die mogelijkheid om de Heere tot onze God te krijgen of te hebben. Heere, zegen dat woord aan onze harten. En wilt gij het vruchtbaar maken van boven, wilt gij uw gunst erover gebieden. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij brengen u ook de dank, ach, dat het in oprechtheid mag wezen, Heere. Dat het niet alleen maar bestaat in wat woorden die we spreken, maar dat ons hart erin mee mag komen. Dat we dankbaar ons hart u, de Heere, tot offerande mogen bieden. Om u zo, de Heer, zo eer te geven. Geef ons, door het werk van uw Heilige Geest, die genade dat wij u mogen kennen en van u nooit gescheiden zullen worden. Heere, wees zo met ons, met onze gemeente, met ons volk, met onze regering in moeilijke tijden. Wilt gij zij met onze, met alle die verantwoordelijkheid dragen en die geroepen worden tot het nemen van ernstige en belangrijke beslissingen. En wilt gij geven, o God, door uw algemene goedheid, dat er ook in ons volksleven een besef mag ontwaken, dat we niet in egoïsme naar onszelf moeten toehalen, maar dat we ook hebben te denken aan anderen. Heere, wilt gij ook in dat opzicht krachtig werken, en wilt gij in uw gunst aan ons volk nog gedenken. Hoor ons, o trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen het zevende vers van Psalm 144. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.